Van harte welkom. We hopen dat u door het luisteren naar deze dienst wordt aangeraakt en bemoedigd. Of u nu thuis bent of onderweg, in een ziekenhuis of op vakantie. We wensen u een goede dienst toe.
We gaan met elkaar lezen uit Daniël 1. Daniël 1 vanaf vers 1. En we lezen daar over de ballingen. Dat zijn namelijk jongens geweest die opeens van Israël, waar het allemaal goed was, weg werden gevoerd naar Babel, een vreemd land, waarin het geloof God zomaar weg leek te zijn. En toch, op een of andere manier, blijven deze jonge jongens toch betrokken op geloof. Ze zijn 16 jaar oud, maar op een of andere manier worden ze aangesproken. En willen ze ook in het vreemde land, in Babel, God dienen. In het derde jaar van de regering van Joachim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het. En de Heer gaf Joachim, de koning van Juda, in zijn hand. En een deel van de voorwerpen van het huis van God, hij bracht die naar het land Sinear, naar het huis van zijn God. Hij bracht de voorwerpen naar de schatkamer van zijn God. En toen beval de koning van Aspenas, het hoofd van zijn hovelingen, dat hij enige van de Israëlieten moest laten komen, namelijk uit het koninkrijk geslacht en uit de edelen. Jonge mannen zonder enig gebrek, knap van uiterlijk, bedreven in alle wijsheid, ervaren in wetenschap, helden van verstand en die in staat waren dienst te doen in het paleis van de koning. En dat men het moest onderwijzen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën. De koning nu stelt een dagelijkse hoeveelheid van de gerechten van de koning voor hen vast en van de wijn die hij dronk, om hen in 3 jaar zo op te voeden dat zij aan het einde daarvan in dienst konden treden van de koning. Onder hen waren uit Judeërs Daniël, Hanania, Misaël, Azaria. Het hoofd van de hovelingen gaf hun andere namen, namelijk Daniël, die noemde hij Belteshazzar, Hanania, Sadrach, Misaël, Mesach en Azaria, Abednego. En Daniël nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. God gaf Daniël genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen. Want het hoofd van de hovelingen zei tegen Daniël: ik ben bevreesd voor mijn koning, die uw eten en uw heeft vastgesteld. Want waarom zou hij zien dat uw gezichten er slechter uitzien dan die van de andere jonge mannen van uw groep? U zou de koning mijn hoofd met schuld beladen. Toen zei Daniël tegen de kamerheer, die het hoofd van de hovelingen had aangesteld, over Daniël, Hanania, Misaël en Azaria: stel uw dienaar toch 10 dagen op de proef en laat men ons plantaardig voedsel eten, zodat wij dat eten en water, zodat wij dat drinken. En laat dan in uw tegenwoordigheid ons uiterlijk en het uiterlijk van de andere jonge mannen die de gerechten van de koning eten, bezien worden. En doe dat met uw dienaren naar wat u ziet. Hij luisterde naar hen in deze zaak. 10 dagen stelde hij hen op de proef. Aan het einde van die 10 dagen zag men dat het uiterlijk knapper was en zagen zij er gezonder uit dan al de jonge mannen die van de gerechten van de koning aten. Toen gebeurde het dat de kamerheer hun gerechten en de wijn die zij moesten drinken wegnam en dat hij hun plantaardig voedsel gaf. Aan deze 4 jonge mannen nu gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid. En Daniël gaf hij inzicht in allerlei visioenen en dromen. Aan het einde van die dagen, waarvan de koning had gezegd dat men het moest laten komen, liet het hoofd van de hovelingen hen bij koning Nebukadnezar komen. De koning sprak met hen, maar onder hen allen werd niemand gevonden als Daniel, Hanania, Misael en Azaria. Zij traden in dienst van de koning. In alle zaken waar het aankomt op een wijs inzicht, waarover de koning hen ondervroeg, vond hij hen 10 maal beter dan alle magiërs, bezweerders, die er in heel zijn rijk waren. En Daniel bleef tot het eerste jaar van koning Kores. Tot zover het woord van God.
Er moet heel wat gebeuren, moet wel de naam van iemand veranderen. En soms hoor je het wel, dat iemand zijn of haar naam verandert. Afgelopen week was het nog in het nieuws. Nikki Tutorials. Zij had de naam veranderd van Niels naar Nikki. Nikki de Jager. En ook soms zie je dat nog gebeuren. Dat als iemand getrouwd, gebeurt heel vaak eigenlijk, dat de vrouw de naam meeneemt van haar man. Om zo te laten zien waar ze bij hoort. En als er een naamsverandering plaatsvindt, dat zegt dat iets over de identiteit. Dat gaat heel diep als iemand zijn naam verandert. Dat doe je niet zomaar, er moet wel iets heel groots gebeuren. Maar niet alleen daar, ook in het bedrijfsleven zie je soms grote veranderingen plaatsvinden waarin een naam verandert of in een ander daglicht wordt geplaatst. Maar soms is dat nog te groot. Denk maar bijvoorbeeld aan Volkswagen. Volkswagen die is een hele veranderingsbeweging en die zegt als we nu niet veranderen dan gaat ons hetzelfde gebeuren als Nokia. En ze hebben alles veranderd. Het logo, de uitstraling, om maar te laten zien. We laten het oude achter ons, de Schumel software. We gaan een nieuwe toekomst, een schone toekomst, tegemoet. Een naam veranderen en je uiterlijk, je hele hebben en houden, dat gebeurt niet zomaar. Wil dat maar zeggen. Maar hier in dit verhaal zien we hoe groot de verandering is van Daniel en zijn vrienden. Ze zijn opgegroeid bij hun ouders, bij een synagoge. Ze zijn altijd samen opgetrokken. Samen hebben ze Gods wet te horen gekregen. Samen hebben ze opgetrokken in Israël onder het gehoor van de wet van God. Maar nu, in het vreemde land, is alles anders geworden. Godsdienst is weggeëbd, zou je kunnen zeggen. Ze zijn in een vreemd land gekomen met andere machthebbers. En het is een groot en een vreemd land. En alsof dat niet alles is. Nee, ze zijn naar Babel gegaan. En Babel, dat is een plek die we nog kennen. Weet u nog? Babel. Van die mannen, mensen die een toren gingen maken. Een toren zo hoog, alsof het de hemel zou reiken. En ze hadden het idee, als wij die toren zo hoog maken, dan hebben wij een naam. Dan worden wij gezien. En ze hebben gezegd tegen elkaar, laat ons een naam maken. Laat ons aanzien krijgen. Laat ons groot worden. Dat was hun fundament. Dat was hun leven. Een naam maken. Groot worden. En we weten hoe het afliep. De toren viel om. De spraakverwarring kwam. Maar Babel is nooit veranderd. Babylon heeft altijd het verlangen gehad om een naam te krijgen, om groot te worden. En als dan Daniel en zijn vrienden van Jeruzalem na een lange reis daar in Babel komen, dan komen ze in een machtig groot Babel. Alles is groot, alles blinkt, alles laat zien dat we hier te maken hebben met een plek, met een stad vol van aanzien. Een stad die het gemaakt heeft. En om die jongens daarin mee te nemen, om de jongens te veranderen, om de jongens te laten lijken op Babel, om ze deel te maken van die stad, hebben de machthebbers bedacht, wij gaan die jongens transformeren. We gaan ze meenemen. En dat deden ze door 3 verschillende dingen. Door allereerst het onderwijs aan te pakken. En ze leerden politiek, ze kregen onderwijskunde, ze kregen sterrenkunde. Ze moesten leren hoe ze dromen konden uitleggen. Ook op bestuursvlak werden ze geoefend. En zo werden ze mensen van Babel langzamerhand. Tenminste, dat probeerden ze. Het onderwijs werd aangepast. En de tweede gebeurt er nog iets. De voeding wordt aangepast. Eten, het dieet. En dat wordt een dieet vol van overvloed. Het kan niet gek genoeg. Alles is er. Er is nergens aan gebrek. En ze krijgen het allerbeste. Dat is goed genoeg voor deze jonge mannen die uitgekozen zijn om aan het hof te mogen dienen. Om die opleiding te volgen. En om ze nog meer mee te krijgen in die verandering, wordt ook hun naam aangepast. Hun eigen naam. En misschien weet je wat uw eigen of jouw eigen naam betekent. Waarschijnlijk, ik weet het al heel zeker, daar hebben je ouders over nagedacht, over die naam. Daar hebben ze iets mee willen zeggen. Maar hier worden de namen stuk voor stuk aangepast. En elk van die namen die laat iets zien van God. Kijk maar, de ene naam eindigt op El, dat betekent God. En de andere op Ja. En dat kennen we van het woord Yahweh. J-H-W-H. De naam van God. De God die erbij is en die er zal zijn. Maar het lijkt allemaal weg te ebben. Als zelfs hun naam worden aangepast, hun diepste identiteit. Daniel, ja, de naam van God is mijn rechter, wordt aangepast in Belteshazzar. Bel, koning. Bel beschermde het leven van de koning. Dat betekent de naam van Daniel. En Hanania, dat laat zien dat God genadig is, wordt ook aangepast. Elk van de namen die getuigen van wie God is, van Michael, wie is als God, Azaja, God heeft geholpen. Het wordt afgebroken, stuk voor stuk. Het wordt teniet gedaan. Vergeet je verleden. Stop ermee. Pas je aan. Zo is de boodschap aan deze Israëlieten. Vergeet wie je vroeger was. Vergeet je naam. Vergeet je Israël, je eigen land. En word één van ons. En soms kan het ook lijken op ons land. Op ons vreemde land. Vroeger, zo'n 50 tot 100 jaar geleden, was het juist positief om christen te zijn. Dan hoorde je er misschien juist eerder bij. En in het dorp waar ik ben opgegroeid was het nog steeds een klein beetje zo dat de opdrachten naar de mensen gingen in de kerk. Zo beschermde men elkaar. Het was juist goed om bij de kerk te horen. Maar vandaag de dag is het wat omgedraaid. Is het juist soms nadelig om christen te zijn? Of wat je bevraagt daarom? En stellen mensen hun vraagtekens erbij. Of het wel klopt. Of het wel de goede weg is. En het kan dan zomaar getrokken worden in ons leven, in ons dagelijks leven, of het wel goed is wat je doet. Of het niet achterhaald is. Of het wel zinvol is om christen te zijn. En soms wordt het wel heel hard gezegd. Pas was ik op een conferentie met Jos Wienen. Hij is de burgemeester van Haarlem. En toen hij daar kwam, was er een fractie die als opening tegen hem zei: wij hebben God met pek en veren uit Haarlem gejaagd. En dat willen we graag zo houden. Dat was de boodschap aan deze christelijke politicus. Ze wilden niet eraan geloven. Ze waren blij dat het zonder God kon. En het zou hen niet gebeuren dat God op een of andere manier omhoog zou komen. Daar hadden ze geen behoefte aan. Daar hadden ze helemaal geen zin in. Ze waren blij met hun nieuwe naam. Haarlem, als vrijgevochten stad zonder God. Maar wat zou een christelijke burgemeester daar moeten zoeken? Maar tegelijkertijd, in zo'n stad, midden in zo'n stad, gebeurt het ook weer wel. Net als in Babylon. Als er gewoon mensen, een kerk, mensen opstaan. En zo hebben we dat ook in Haarlem gezien. Gewoon zomaar. Op plekken van hoop. Een kringloop die iemand die na 25 jaar eindelijk een plek kon geven. Het was een Somalische vrouw. En ze was zo gelukkig toen ze eindelijk een plek had gekregen in een kringloop. Dat ze eindelijk gezien werd door mensen. En eindelijk kon ze weer leven. Had ze weer hoop gekregen. Zomaar één persoon die dan God ziet in de ander. En zo zijn er vele voorbeelden. Want Jos Wiene, die te horen had gekregen dat God weg was, die merkte juist op dat God op allerlei plekken weer omhoog kwam. Midden in een achterstandswijk. Midden op straat. Midden in een stad. Mensen die toch ontvankelijk zijn voor God. En dat zien we ook in Daniël. Als deze jonge mannen toch vasthouden aan hun tradities. Aan hun fundament. Want dat is de kunst. Dat hoe ons leven ook loopt, wat er ook tegen je gezegd wordt, wat mensen je ook denken van jou en jouw geloof, dat je toch terug kan vallen op dat fundament. We lazen net van Jezus die dat vergeleek. Mensen die bouwen op het fundament, op een rots. Je zou het kunnen vergelijken met Lego, dat je hierop zou kunnen bouwen, op dit. Dat heeft geen fundament, dat ebt zomaar weg. Maar als je Lego bouwt op een pleet, op zo'n groen bord, en daarop gaat bouwen, dan staat het stabiel. Ongeacht de winden, ongeacht het water dat op dat pleet, op dat water kan storten. Het blijft stabiel omdat het fundament heeft. Het heeft wortels gekregen. En dat is ook onze roeping. Dat we wortels schieten. Dat we stevig staan. Een fundament bouwen. Dat we ons geworteld weten, niet in onze tradities, niet zozeer in wat we doen en wat we laten, maar dat we wortels schieten in God. Dat we hopen, vertrouwen en weten dat we bij God horen. Dat we in Hem leven vinden. Ongeacht dat onderwijs verandert, voeding, namen, weten dat we het van God moeten hebben. En hoe kan dat geloof eruit zien? In Daniël hebben we daar een heel mooi voorbeeld van. Van oprechte mensen. Een oprechte tiener zelfs. Gewoon een jongere die midden daarin in Babel God dient. Het onderwijs, dat accepteert hij. De naamsverandering, het lijkt alsof het hem niet raakt. Natuurlijk heeft diepe pijn gedaan, maar het was geen strijd waardig. Maar één ding wordt wel aangepast. Vraagt hij om een aanpassing en hij gaat naar zijn baas, zou je kunnen zeggen. De man die over hem gaat. En hij vraagt of de voeding, het eten, aangepast mag worden. En dat is een vreemde wending. Want hij krijgt alle luxe op tafel, alle overvloed, alles wat hij zou kunnen krijgen. Het lijkt wel op vandaag de dag dat er geen tekort meer is. En dat wij als westerse landen alles in ons handbereik hebben. Maar Daniël die kiest voor een beperking. Hij gaat terug naar de basis, zou je kunnen zeggen. Hij wil daar in het vreemde land God dienen. Dat is zijn fundament, dat is zijn leven. Hij nam zich in zijn hart voor, zo staat er, om zich niet te laten verontreinigen. Dat is zijn fundament. Hij wil zich niet laten verontreinigen. Hij wil rein zijn voor God. Hij wil voor God kunnen staan. Recht, eerlijk. En dat is hem dat gesprek waard. Want hij gaat niet dwingen. Maar hij vraagt of dat eten misschien aangepast mag worden. Heel tactvol is hij. Hij is heel wijs. Hij probeert een weg te vinden. Tussen de weg van wat de koning oplegt en zijn eigen traditie. Of er misschien ruimte is. Of ze niet bij elkaar kunnen komen. En na het antwoord van nee, probeert Daniël het opnieuw. Of er misschien 10 dagen kunnen zijn. 10 dagen van proef. 10 dagen van kijken of het een positieve of een negatieve verandering heeft. En daar stemt Arioch mee in. En de 10 dagen gaan in. En na 10 dagen is hij na het vegetarische eten een gezondere man geworden. Samen met de anderen. Gezonder dan de rest. Hij leeft van water, brood, heel sober. Maar dat is genoeg. Genoeg om van te leven. Het lijkt wel op de avondmaalstafel. Waarin we ook zeggen dat we aan het water, de wijn, het brood, genoeg hebben. Een tafel moeten hebben, midden in een leven waarin lijkt dat we het moeten hebben van een naam maken. Maar Daniël hoeft geen naam te maken. Hij weet dat hij een naam gekregen heeft. God is mijn rechter. God is het die mij beoordeelt. Ik hoef maar niet groter voor te doen dan ik ben. Ik hoef het niet allemaal zelf te presteren. Maar ik mag gewoon weten dat ik genoeg ben. Dat ik genoeg heb aan water, brood, vegetarisch. Ik heb daar genoeg aan. Ik heb genoeg aan het leven samen met God. Dat is mijn genoeg. Dat is mijn fundament. Daarmee kom ik het leven door. En zo is hij een getuigenis van zomaar een jongen midden in de wereld. Die vasthoudt aan God. En weet, God is genoeg. Ook al lijkt het om een naam te maken te gaan. Ook al lijkt Babel steeds te verleiden. Je hebt daar niet genoeg aan. Je moet meer eten. Je moet het hebben van andere namen. Van een andere God. Je moet het hebben van een grotere naam, een grotere stad, een groter huis. Maar Daniël weet, en hij neemt het in zijn hart weer voor om het op God te stellen. En dat is ook vandaag de dag onze uitdaging. Als er zoveel stemmen klinken, als er zoveel overvloed is, als er zoveel verleidingen zijn, om steeds in ons hart voor te nemen ons niet te verontreinigen. Om te zeggen van, ik wil met Gods geest leven. Daar heb ik genoeg aan. Aan God heb ik genoeg. Dat is mijn fundament. Dat is mijn rechter. Mijn naam is een naam die gegeven is door God. Namelijk kind van God. Gedoopt te zijn. Dat is genoeg. Ik hoef geen naam te maken. Ik hoef niet te presteren. Babylon, die maakt het maar zo gek als het kan. Maar ik hoef niet mee te gaan in die waan. Nee, aan God heb ik genoeg. Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze dienst. Heeft u vragen of wilt u doorpraten? Dat kan. Kijk gerust eens rond op onze website voor meer informatie.